Gemeente, de schriftlezing is uit het Oude Testament. Het Bijbelboek van de profeet Zacharia. We lezen het eerste hoofdstuk. Enige maanden geleden, toen ik in uw midden was, oktober vorig jaar, heb ik gepreekt over het eerste visioen. We willen vanmorgen nadenken over het tweede visioen wat Zacharia ziet. En dat is in Zacharia 1, de verzen 18 tot en met 21. Schriftlezing Zacharia 1, de verzen 18 tot en met 21. Waar we Gods heilig en dierbaar woord aldus lezen. En ik hief mijn ogen op en zag en zie, er waren vier hoornen. En ik zei tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze? En hij zei tot mij, dit zijn die hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de Heere toonde mij vier smeden. Toen zei ik, wat komen die maken? En hij sprak zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen van de heidenen neer te werpen, welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Zacharia 1, daarvan nader vers 20. Vers 20, onze tekst luidt, en de Heere toonde mij vier smeden. Dat is ook wat ik boven de preek heb gezet. De vier smeden. En dan letten we op een drietal zaken, dan letten we ten eerste op de kracht van de vijand. Dat is naar aanleiding van het laatste gedeelte van vers 18. Ten tweede op de macht van de helpers. Dat is naar aanleiding van onze tekst, vers 20. En tenslotte letten we op de troost die daarin is gelegen. Dat is naar aanleiding van het laatste gedeelte van vers 21. De vier smeden, de kracht, de macht en de troost. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jonge vrienden. Misschien herinnert u zich dat nog wel. Aan het einde van de vorige eeuw, 1990 en verder, leek het alsof er een nieuwe wereldorde zou komen, die dan vrede op aarde zou brengen. Maar, ik zeg maar, naar mijn bescheiden mening, is de wereld nooit meer een kruidvat geweest dan in onze dagen. In de korte geschiedenis van deze nieuwe eeuw maakt de wereld stormachtige ontwikkelingen door. En het schijnt ons allemaal uit de hand te lopen. Overal vind je onder de mensen angst. Angst voor oorlog, voor corona, voor recessie, voor inflatie, voor milieu, voor China, voor Rusland, angst voor een wereldoorlog. En wat zullen onze kinderen nog wellicht moeten meemaken? Haat, vijandschap tegen het volk Israël, maar ook tegen de kerk, de gemeente des Heren. En intussen worden we in slaap gewiegd. We worden in slaap gewiegd door de media. Met hun sportverdwazing. Met de afgoderij van seks en drugs. Met vermenging van godsdiensten. Je mag best geloven hoor. Maar je moet nou niet denken dat jouw geloof het enige geloof is. Het ware geloof is. En uiteindelijk maakt het ook niet uit wat je gelooft. Als je maar gelooft. God en zijn woord. Die krijgen het in de maatschappij, in de wereld, steeds minder voor het zeggen. Het is de geest van de antichrist die zich baan breekt. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. De kracht van de vijand. En ziet, er waren vier hoornen. Gemeente, jonge vrienden. Naar het eerste visioen lezen we dat Zacharia zijn ogen open doet en dan ziet hij vier hoornen. We lezen niet, de Heere toonde mij. Dat lezen we pas in vers 20. Maar blijkbaar was het voor het eerste gedeelte van dit visioen ook niet nodig. Zacharia die hoeft alleen maar zijn ogen open te doen en dan ziet hij vier hoornen. Het kan zijn dat die hoornen op een dier zitten, zoals we lezen bij Daniel of in Openbaring. Maar in dit visioen gaat het uitsluitend om de hoornen. En jonge vrienden, dan kun je denken aan hoornen van een ram of van een bok. Een hoorn, dat is in de Bijbel altijd het symbool van strijdkracht, van stootkracht. Een volk kan als met een hoorn een ander volk omverstoten, verpletteren. En Zacharia die ziet vier hoornen. Dat is wel een samenbundeling van kracht. We denken aan een wereldmacht, waardoor Israël van alle kanten is omringd. Heel de wereld liep in de tijd van Zacharia. Heel de wereld liep en heel de wereld loopt in onze tijd te hoop tegen het volk van het oude verbond. En wat kunnen we dan van die vier hoornen zeggen? De vier hoornen die zijn niet vier verschillende wereldrijken die na elkaar optreden, zoals bij de visioenen van Daniel. Vier hoornen, dat ziet op de macht van Babylonië, waaronder het volk Israël 70 jaar lang in ballingschap heeft verkeerd. Vier hoornen, dat ziet op de wereldmacht van het Perzische Rijk, die het voor het zeggen krijgen in het Midden-Oosten. Vier hoornen, dat ziet op de vijanden van Gods volk. En Israël, die heeft wel van koning Cyrus, de koning van de Perzen, permissie gekregen om terug te keren naar het beloofde land. Maar het volk, dat staat hier nog steeds onder politieke druk van een vreemde mogendheid. Van echte vrijheid is in eigen land dan ook geen sprake. Het zijn de hoornen van de heidenen, zoals we in vers 21 lezen, waardoor Juda, Israël en Jeruzalem, de Joden in het land van Juda en in de stad, in de stad van Israël verstrooid zijn geworden, uiteengeslagen, verpulverd, kan je zeggen, naar aanleiding van vers 19. In Israël wordt er van die verdrukking gezegd dat die zo hevig was dat niemand het hoofd ophief, lezen we in vers 21. Niemand durfde zich te verroeren. Niemand durfde zijn mond open te doen. En die vier hoornen, die zijn de voorlopers van de legers die Gog en Magog in de eindtijd recruteren vanuit de vier hoeken van de aarde. Dat is het eerste onderdeel van het visioen. Het visioen, dat is niet aan de profeet openbaard geworden, gemeente. Zacharia, die ziet. En Zacharia, die ziet heel duidelijk. Assyrië, dat Israël op de hoornen heeft genomen. Ten tweede, hij ziet Babel, dat Juda in ballingschap heeft gebracht. En de derde hoorn, Perzië, dat het volk in zijn macht heeft. En de vierde hoorn, de Samaritanen, die ook hele gemene klappen uitdelen. Van alle kanten zijn er die dreigende hoornen. En Gods volk staat niet eens met de rug tegen de muur. Want jonge vrienden, als je met de rug tegen de muur staat, dan is er nog een mogelijkheid om dekking te zoeken. Maar ze staan niet met de rug tegen de muur. Het beeld dat Zacharia ziet, dat is dat van alle kanten woedende stieren aankomen rennen, met gebogen koppen. En in hoornen naar voren. Hoornen die het slachtoffer willen doorboren. En door de lucht willen slingeren. En willen verpletteren. En dan denk ik even verder. Dan ga ik vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Waarin de Heere Jezus toepast wat we in Psalm 22 vers 13 lezen. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opengesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. En de situatie van Gods volk is wat de Heere Jezus later zegt. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Nou, gemeente, kerktelefoonluisteraars. Dat is nou niet een bepaald optimistisch beeld, hè? Wat de profeet hier ziet. Maar het is wel realistisch. Het is wel de werkelijkheid. Want de demonische machten, die zijn eenmaal onbekeerlijk. De boze, die is ongevoelig voor het goede. En die leeft om te haten. En de hele heilsgeschiedenis door, ziet u de lijnen. Ziet u de lijnen altijd maar weer van die hoornen. Waarmee de wereld, Gods volk, naar het leven staat. En dat begint al in het begin. Twee broers, jongens en meisjes, Abel en Kain. Kain slaat zijn broer dood. En die lijn, die loopt door. Gaat via Egypte, via Babel, naar het Nieuwe Testament. En dan lezen we van een koning Herodes bij de geboorte van de Heer Jezus. Die dreigende hoornen richt op het kind Jezus. En ook na Pinksteren gaat het gewoon door. We horen in het gebed van de bedreigde gemeente in Jeruzalem, zoals we dat in Handelingen 4 lezen, de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Here en tegen zijn gezalfde. En tot op de dag van vandaag, gemeente, jonge vrienden, kun je de lijnen doortrekken. Altijd ziet Gods volk die dreigende hoornen rondom zich. En die komen aan van alle kanten. Niet alleen stieren die van buitenaf Gods volk bedreigen. Maar ook bokken die van binnenuit de gemeente verstoren. Ik zag, zegt Zacharia. Ik zag. En wat ziet hij dan? Op zo'n vraag zijn er nogal mensen die, ja, nonchalant, in onverschilligheid hun schouders ophalen. Die zeggen van, ja, het valt wel mee hoor. Zo erg is het niet. Je moet het nou niet zo zwart zien. Of ze zeggen, moet het nou wel zo? Is dat geen bangmakerij? Maar weet u hoe dat komt? Mensen die zo reageren, die zo praten, die hebben de ogen gesloten. En jongens en meisjes, als je met je gesloten ogen over straat loopt, dat is levensgevaarlijk. En Zacharia ziet, die heeft zijn ogen open. Zacharia ziet de werkelijkheid. Gods volk leeft in een godenvijandige wereld. En dat merken de christenen in China, dat merken de christenen in Noord-Korea. Dat merken de Joden, hebben de Joden gemerkt in de dagen van de Tweede Wereldoorlog van Nazi-Duitsland. En dat merkt het volk van het Oude Verbond tot op de dag van vandaag nog steeds. En de hoornen, die worden zichtbaar in de moderne theologie, die via de scholen onze kinderen op de hoornen neemt. Het moderne levensgevoel dat via de sociale media en andere kanalen in de gezinnen binnendrupt. En ook de gemeente bedreigt. En dat wordt zichtbaar in de samenleving, in wetgeving, waarin het kwade goed wordt gemaakt en het goede als kwaad wordt gesteld. En steeds vaker stoot de Satan, stoot de wereld met de hoornen van de grondslag van het woord af. Eerst lijkt er nog wel bescherming van het leven te zijn. Maar steeds verder stoot hij door. Verwoestend, vernietigend. En dat zien we bij het begin van het jonge leven. Maar ook aan het einde van het leven. Abortus, euthanasie. En we zien het bij het loslaten van de eerbiediging van Gods dag. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ik vind het niet vreemd hoor, dat de samenleving zo op drift is. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En de hoornen die zijn rondom de gemeente des Heren. En de hoornen die trachten altijd van de vaste grondslag van God en van het woord des Heren te stoten en je daar vandaan te houden. En je wordt gemakkelijk op de hoornen genomen als het gaat om het leven naar Gods woord. We worden door die hoornen weggestoten, opdat het leven in de tere godsvrezende, in de tere vrezen gods, dat dat leven maar niet plaats zal vinden. Jonge vrienden, je mag van de duivel geloven. En je mag ook nog geloven dat er een God is van de duivel. Maar van de duivel mag je niet geloven in de Zoon Gods, in Christus. Die zichzelf gesteld heeft tot een volkomen verzoening van alle zonden. En waarom mag je van de duivel niet geloven in Jezus Christus? Omdat hij weet dat zonder Christus God een verterend vuur is. En daarom mag je van de duivel niet geloven in Christus. Want hij heeft geen lust in je leven. Maar hij heeft lust in je dood. Dat is wat de duivel doet. Hij is altijd maar bezig. Altijd maar bezig. Het goede, het tere, wat van de hemelse gewesten door Gods geest in het hart wordt gewerkt. In de harten van de jongeren, in de harten van de jongens en de meisjes, in de harten van de vaders en de moeders, in de harten van de opa's en de oma's. Om dat leven, dat tere leven, te verstoren, te verbreken. Als je maar niet bij Christus komt. Absoluut niet. En dat verbreekt en dat verstoort de Satan. En hij stoot in de gezinnen. Hij stoot in de huwelijken. En hij stoot hier en hij stoot daar. Want wat hij maar omver kan stoten, dat stoot hij. En dat gaat altijd maar door. Verwoestend, vernietigend en pogingen doende om de band van de Here, die de Here zelf heeft gewerkt, om dat te verbreken. En dat ziet Zacharia. Hij heeft zijn ogen niet gesloten. Hij heeft zijn ogen open. En het zijn de hoornen die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Gemeente, jonge vrienden, ziet u het? Zie jij het? De situatie waarin we leven. De realiteit waarin de gemeente des Heren verkeert. Benauwd van alle zijden. En het zijn de eerste instantie niet eens de vijanden van vlees en van bloed. Nee, het zijn geestelijke boosheden. Antigoddelijke en antichristelijke krachten en machten die proberen door te stoten. Het zit in de lucht. Ze beuken tegen Gods kerk. En ze beuken tegen Gods volk. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De macht van de helpers. En de Heere toonde mij vier smeden. Gemeente, jonge vrienden. Vind je het nog een wonder? Dat de Heere nou nog op deze wereld, in deze maatschappij waarin we leven, dat de Heere nog zijn gemeente heeft. In deze wereld die vol zit met antichristelijke werken en antigoddelijke machten. En de geestelijke boosheden die Gods kerk en Gods volk bestormen. Dat Gods kerk in stand blijft. Zelfs tegen het woeden van de gehele wereld belijden we met artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is alleen maar Gods werk. Maar Zacharia, die ziet meer. Nee, dat is verkeerd. Zacharia ziet alleen hoornen. Maar de Heere, die vraagt aandacht voor wat anders. Hij vraagt aandacht voor een ander visioen. Vier smeden. De Heere toonde mij vier smeden. Zacharia ziet vier hoornen. Maar de Heere toont Zacharia vier smeden. Handwerklieden. En dan moeten we opletten, jonge vrienden, wat hier nu staat. De Heere, vijf hoofdletters, hè, staat er. De Heere toonde mij vier smeden. En je weet wat dat betekent. Heere met vijf hoofdletters in de Bijbel. Staat er in de grondtekst Yahweh. En Yahweh, dat is de God van het verbond. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de getrouwe. En ik behoud de trouw tegenover ontrouwe mensen. Die u en jij en ik zijn. En de naam die zegt dat het niet afgelopen is met Gods volk en met Gods huis. Waarom niet? Jonge vrienden, de Heere heeft de tijden in zijn hand. De vier smeden die Zacharia ziet, die stellen zich op tussen de bedreigde, tussen het machteloze volk van God en die dreigende hoornen die aankomen. En tegenover elke hoorn staat er een smid. En ze heffen hun zware mokers op. En met dreigende slagen slaan ze de boze hoornen neer. En God heeft hen besteld. En wie zijn dan die vier smeden? Je kunt denken aan een wereldmacht. Zacharia, die ziet het dat aan de heerschappij van de Babyloniërs en van de Perzen dat daar een einde aan zal komen. Ze zijn gekomen, vers 21, om de hoornen die Juda uiteengeslagen hebben, de schrik op het lijf te jagen. De macht van de volken die zich tegen Juda, Israël en Jeruzalem hebben gekeerd, Babyloniërs en Perzen, die zal teniet gedaan worden door die andere machthebbers. Er is, zou je zeggen, aflossing van de wacht. Smeden van het verderf, zoals we lezen bij Ezechiël, die ook voor Israël een gezel God zijn. En de oorlogssituatie, dat draait op volle toeren. In de smederij van het wapentuig, daar is geen werkeloosheid. Daar verdienen heel wat mensen hun brood mee. En het is ook nooit anders geweest. Maar intussen staat de Heere wel boven alles. Boven de hoornen en boven de smeden. Want hij waakt over zijn volk. Hij zegt het, zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast. En die een instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. En laten de Israëlieten uit het land van ballingschap maar snel naar huis terugkeren. En vlucht uit het noorderland. Want daar heeft niemand echt een toekomst. Gemeente, jonge vrienden, God, die roept van tijd tot tijd aan de verdrukkers van zijn volk een halt toe. Zijn volk wordt niet door het tumult, het rumoer van de vernietigende geweld van de geschiedenis overrompeld. Israël wordt echt niet van de kaart geveegd. Al wordt het nog van alle kanten bedreigd. Maar de kerk des Heren, die overleeft alle verzet. Gods plannen falen niet. die u lieden aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Zo lezen we in het volgende hoofdstuk. En Calvijn die zegt, er is nauwelijks een stad of een volk of een monarch, of zelfs een van de minste prinsen, die niet bezig is zijn herinnering aan het evangelie uit te wissen. En hoe komt het dan dat toch het klein getal van hen die zuivere eredienst overhouden, dat het voort blijft bestaan? Omdat, zegt Calvijn, God vele smeden bij de hand heeft. Die smeden, die Zacharia getoond worden, dat zijn geen vrienden van Gods volk. Het zijn vijanden. En het zijn vijanden van die andere machten. En ze strijden zo tegen elkaar. En zo wordt Gods volk beschermd en verlost. Maar jonge vrienden, dat zie je niet als je ogen gesloten houdt. Als je ogen gesloten hebt, dan zie je alleen maar oorlog. Dan zie je alleen maar ellende. Dan zie je alleen maar verdriet. De Heere, die moet door zijn geest en woord ons de ogen daarvoor openen. En daar mogen we om bidden. Dat zijn geest ons verlichte ogen schenkt. Die ons leert het nieuws te lezen en de nieuwsberichten te horen. Door de bril van God. Door de bril van Gods woord. En dan zie je de geschiedenis en het nieuws van vandaag totaal anders. De machten en de krachten in de wereld die elkaar bezighouden. Aan Gods volk komen ze niet. Want de Heere die beschikt over hen. En later op Patmos ziet Johannes hetzelfde. De draak die de vrouw in de woestijn achtervolgt, die tracht haar te verdrinken met een brede stroom water die uit zijn mond komt. En dan komt de aarde de vrouw te hulp, zodat ze niet verzwolgen wordt door het water. En zo gaat het de geschiedenis door. Altijd zijn er machten en krachten die Gods volk verdrukken. En altijd zijn er de krachten die het zaad van het verbond trachten vernietigen. En steeds geeft de Heere tegenkracht om de macht van de wereld te verbreken en Gods volk in de wereld te beschermen. Smeden staan tegenover hoornen. En we zien hierop de loop van de geschiedenis getekend. Maar achter dit alles staat de Heere. De Heere toont Zacharia. De Heere, 5 hoofdletters. Yahweh, de getrouwe. Die staat boven dat alles. De Heere die heeft het laatste woord. Maar jonge vrienden. Waarom laat de Heere het dan zo ver komen? Het tweede nachtgezicht herinnert aan de situatie voor de ballingschap. De hoornstoot waarmee Babel het volk in ballingschap joeg, was een straf van de Heere. De Heere tuchtigt en straft zijn volk. En daarbij kan het er hard aan toe gaan. Zo hard zelfs, dat we hier ook lezen in ons tekstgedeelte, dat niemand zijn hoofd ophief. Omdat de hoornen de ondergang van zijn volk op het oog hebben, stuurt de Heere weer andere machten. De Heere kastijdt zijn volk. Maar hij stort hen niet in de dood. Hij beschikt over hoornen om het volk te straffen. Te louteren. Om het wakker te schudden in hun valse rust. Maar hij zendt ook smeden om zijn volk te beschermen en te verlossen. Jonge vrienden, we zeiden zo even al, de Heere heeft de tijden in zijn hand. Het is de Heere die de geschiedenis schrijft. De historie. In het Engels is het history. Dan kan je zeggen, his story. Het is zijn geschiedenis. De Heere die schrijft de geschiedenis. En zo moet je dan ook de nieuwsberichten lezen. Moet je naar de nieuwsberichten luisteren. Door de bril van Gods woord. Geleid door Gods geest. Dan zie je verschil tussen Babel en Jeruzalem. En wordt er duidelijk wat er van deze twee de toekomst is. Verschil tussen Babel en Jeruzalem. Wie heeft er toekomst? Als je naar het oude Babylon kijkt, dan zie je alleen een ruïne. Kijk je naar het oude Jeruzalem, dan zie je dat het nog een levende stad is. En wie in het Openbaring kijkt naar het nieuwe Babylon, die ziet het met al zijn pracht en praal ondergaan in het vuur van Gods oordeel. Maar wie in de Openbaring naar het nieuwe Jeruzalem kijkt, die ziet die heerlijke Godstad. Jongens en meisjes, het nieuwe Jeruzalem. De stad met de paarlenpoorten. De stad met de straten van goud. De stad waar nooit geen geween meer is. Want God zal alle tranen van de ogen afwissen. De stad waar nooit geen oorlog is. Waar altijd vrede is. De stad waar de Heere is. Alles en in allen. Daarom is het ook van levensbelang om in dat Jeruzalem, in het vaderhuis met de vele woningen, ook een woning te verkrijgen. En als de Heere het vuur de ogen opent voor wat er bij hem te vinden is, wat er in hem te vinden is, wat een zaligheid is er dan bij God. Wat een kracht is er dan bij de Heere. Dan ben ik even onmachtig. En dan ben ik wel even krachteloos. En dan ben ik wel onwaardig. En in mezelf terneergeworpen vanwege al mijn zonden. Maar niet vanwege het laatste woord. Want hij heeft overwonnen. En hij heeft alles volbracht. Wat een wonder, hè? Als je dan met het oog op jezelf, van je onmogelijkheid, van je verlorenheid, van je goddeloosheid, de ogen worden afgewend. En dat je ziet wat er bij de Heere is. En dat je ziet wat er nu in Christus te vinden is. Ligt er een verbond van genade. En in de volheid van de verlossing die bij de Heere is, is een ruimte onbeschrijfelijk groot. Dan zijn de hoornen de laatste niet meer. Die zijn wel machtig. Maar God is almachtig. Dan zijn mijn zonden groot. En die zijn veel. En ze stoten mij neer. Maar de Heere staat erboven. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Want bij hem is vergeving. opdat hij gevreesd wordt. Dat brengt ons bij de laatste gedachte, de troost van deze helpers. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen van de heidenen neer te werpen. Gemeente jonge vrienden, destijds, tijdens mijn studie theologie in Montreal, ging ik met de metro naar het centrum, naar het seminarie van Montreal. En dan reed ik door zo'n buitenwijk van Montreal. En dan reed ik langs een katholieke kerk. En er stond een heel groot billboard, een heel groot reclamebord. De tekst: als je denkt dat je het niet goed kunt maken, dan heb je het mis. En deze tekst was als het ware een oproep om zondaren zich tot God te bekeren en om de kerkdiensten weer te bezoeken. En daar moest ik aan denken tijdens de voorbereiding van de preek. En dan moeten we goed begrijpen dat geen predikant, dat geen voorganger, dat geen kerkenraad mensen kunnen bekeren. Niemand, geen mens, kan er goed maken wat door de zonde verwoest is. Maar er is er één die dat wel kan. En eigenlijk had de tekst op dat reclamebord moeten zijn: u bent niet in staat om verloren zaken goed te maken, maar wel de God van alle genade. En dat zien we hier in het tweede nachtgezicht. Er zijn mensen die beweren van datgene wat we hier bij Zacharia lezen, dat het niet van toepassing is in onze tijd. Die stellen dat het is alleen maar een plan voor een verwoeste stad om die weer te herbouwen. En uiteindelijk is het allemaal geschiedenis, dat is ver in het verleden en het is ook nog ver bij ons vandaan. Het is te ver van je bedshow, mag ik het zo zeggen. Maar wat zegt de apostel ons? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Jonge vrienden, er bestaat geen noodlot wat de wereld ons wil doen geloven. God regeert. En er zijn er wel die grote machten. Maar de Heere die staat boven alles. Hij regeert en hij bestuurt alle dingen naar zijn welbehagen. Tot de eer van zijn naam. En tot komst van zijn koninkrijk. De smeden die staan tegenover de hoornen. En Calvijn die zegt: door niet geringe verzoekingen beproeft de Heere zijn kinderen. En hij oefent hen ook niet zacht. Maar terneergeslagen, verlaten, zwaar verminkt, worden ze opgericht door de gedachte dat God aan hen denkt. En dat er een eind aankomt. En ze houden niet op om te bidden. De smeden die houden niet op om te bidden. Die stichten goede dingen. Hoe komt dat nu? De Heere die houdt in stand door de bediening van zijn Heilige Geest. Waar misschien van binnen in het hart wel 1000 keer wordt gezegd: hou er maar mee op. Geloof, het is een hopeloze zaak. Je kerkgang, scheid er dan toch mee uit. Het wordt toch niets meer. Maar dan drijft het uit in het gebed naar de troon van Gods genade. En dan hoor je ze bidden: Heere, bij u zijn alle dingen mogelijk. Al is het voor het oog geen verbetering, geen verandering. En er zijn er voor het oog niets anders dan hoornen, die maar stoten en maar stoten. Dan bent u toch de machtige om die smeden te schenken en verlossing te bewerken. door vele verdrukkingen heen, gaat de reis en de ingang in het koninkrijk Gods, zegt Gods woord. En als de Heere op zijn tijd werkt, dan is er geen macht op de hele wereld niet die die verlossing, die werking van de Heere zou kunnen tegenhouden. Want er moet uiteindelijk alles medewerken. Alles komt dan ook tegen de kerk en tegen de kerk van God op. De tijdgeest, de cultuur, de wetenschap, het maatschappelijke en het sociale en het politieke leven en vul maar aan. Ongeloof en bijgeloof. En wij zijn nog, ja, genadig dat er bij ons in ons land nog niet eens een openlijke vervolging is. Bedenk aan de vele christenen die er wonen in landen waar het niet mogelijk is, om openlijk bijeen te komen en Gods naam te belijden. Openlijk bijeen te zijn rond de kandelaar van Gods geopend woord. Denk aan de vervolgde kerk in China en Noord-Korea. Wat wordt de kerk daar neergestoten door die hoornen? En vanuit de hele wereld keren Joden terug naar Israël, hun vaderland. Er waren hoornen, geweldig en machtig. Maar de Heere heeft zijn smeden. En Gods kerk weet dan. Die ziet het en die mag het ondervinden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Mijn redder is mijn God. De Heere die staat boven alles. En van hem mogen ze dan ook alle hulp en alle sterkte verwachten. En dan is het de vraag, jonge vrienden, aan welke kant we staan. Staan we aan de kant van de hoornen? Bedenk dan dat het kwaad bitter is om tegen de Heere vol te houden. Om niet voor hem te buigen. Want het is vreselijk om in de hand van de boze te dienen. En Gods kerk en Gods werk daarmee tegen te staan. Weet, God regeert. En als je de zijde kiest van de machten van de boze, van die hoornen. En dat doen we van nature allemaal. Want we hebben niets te kiezen. We hebben eenmaal gekozen onze rug naar God toe te wenden in het paradijs door de zondeval. Maar weet dan dat je voor God niet kunt bestaan. Uiteindelijk delf je het onderspit. En dan zal de Heere straks zeggen: doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en slaat ze hier voor me dood. Denk je dat eens in? Naar de kerk geweest. In de kerk gezeten. En dat uiteindelijk dit het is op het laatst van je leven. Als je voor Gods rechterstoel staat. Dat dit dan de Heere tot je moet zeggen. Dan is het vreselijk om de weg geweten te hebben. Om dan te vallen in de handen van de levende God. Maar aan de andere kant, als je door Gods geest geleid mag worden en aan Gods kant mag komen, en het geweld van welke hoorn dan ook, dat je ervaren mag, dat je beleven mag, dat we nooit mismoedig moeten zijn. Laten we niet denken dat die hoornen het laatste woord hebben. Er zijn er die smeden. En wat de Heere daarvoor gebruiken wil, daar is de Heere volkomen vrij in. Het gaat erom dat we weten en dat we beseffen en dat we dat toevallen. Hoe moeilijk het ook is in omstandigheden van je persoonlijke leven. Maar dat je toevalt, God regeert. Vader, wat gij doet is goed. Hij zal zijn almacht tonen. Hij bestuurt alles. en op de voorbeden van hem die leeft in alle eeuwigheid en die aan de rechterhand van zijn vader is gezeten, komt uiteindelijk ook alles in beweging. Gemeente, jonge vrienden, aan welke zijde staan we? Zijn we door genade hartelijk onderworpen aan de Heer? Leeft er in het hart dat Hij regeert over ons leven? En dat de machten die in ons ten val zal brengen, daar kun je tegenop zien. En kun je zeggen van Heere, het zal een wonder zijn. Maar voor de Heere is nu niets onmogelijk. Is ook niets wonderlijk. Dan gebeurt het ook altijd niet op een weg en op een wijze zoals jij graag wilt. Maar Hij regeert. En Hij zal zijn almacht tonen. Hoe en op welke wijze dan ook. De toekomst ligt veilig in de handen Gods. En die zijn handen, zijn welbehagen zal volvoeren door de hand van Christus. Gemeente, jonge vrienden, denk daarom niet dat dit het leven is. Alle gemak en van dit en van dat. Dit is het leven niet. Maar als je ogen open hebt, zoals de profeet zijn ogen open heeft, dan zie je en dan kijk je uit en dan weet je, het beste moet nog komen. Hij die vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft, dan betekent het niet dat je geen moeite en verdriet zult ondervinden. Maar ziende in geloof op Christus, die is in hem de zaligheid weggelegd en geen vervloeking. Dan begint het en eindigt het met Gods eeuwige, ondoorgrondelijke zondaarsliefde in Christus. En dat doet het hart zingen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Amen. Gemeente, zingen wij het 16e vers van Psalm 68. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Wat er verder volgt uit het 16e vers van Psalm 68.